Je luistert naar Bedtijd Verhalen voor Rebelse Meisjes, een podcast van Abel. Dit is het verhaal van rebel Ruth Bader Ginsburg. Een vrouw die bekend stond om haar krachtige verdediging van vrouwenrechten, gelijkheid en sociale rechtvaardigheid in de rechtszaal. Verteld door Mirjam de Blecour, topadvocaat, voormalig senator en auteur.
Veel plezier met luisteren.
Er was eens een verlegen meisje dat zou uitgroeien tot een vrouw met een krachtige stem. Haar naam was Ruth. Ruth woonde in Brooklyn, New York. Ze had buren uit Italië, Ierland, Polen en Duitsland. Sommigen gingen naar de kerk en anderen, zoals zij, naar de synagoge. 'S middags fietste Ruth met haar neefje Richard meestal door de buurt met andere buurjongens. Als ze samen speelde, deed ze alsof ze een piraat of een geheim agent was. En om aan de zogenaamde slechterikken te ontsnappen, klom ze op de garage van haar buren en sprong ze van dak naar dak. Maar toen ze naar school ging, werd er van haar verwacht dat ze haar avontuurlijke kant verborg. Leraren zeiden tegen haar dat ze zich meisjesachtiger moest gaan gedragen. Sterker nog, sommige dingen die ze leerde, zoals koken en naaien, moesten van de meisjes betere moeders en huisvrouwen maken. Maar Ruth vroeg zich af waarom meisjes huishoudles kregen. Want Ruth haatte koken, terwijl jongens leuke dingen mochten doen zoals zagen en boekenkasten bouwen. Ik ben Mirjam de Blecour en dit is Bedtijd Verhalen voor Rebelse Meisjes. Een podcast met waargebeurde verhalen over rebelse vrouwen die ons inspireren en ons laten dromen. Met deze keer Ruth Bader Ginsburg. Celia, de moeder van Ruth, was de beste van haar klas op de middelbare school. Maar ze kon niet naar de universiteit, omdat haar familie alleen geld had gespaard voor de studie van haar broer. Celia wilde het anders aanpakken bij Ruth. Ze had hoge verwachtingen van de schoolcarrière van haar dochter. Dus hielp ze Ruth met haar huiswerk en ze accepteerde nooit minder dan een 10. Ze leerde haar dochter over sterke, onafhankelijke vrouwen die een verschil hadden gemaakt in de wereld. Zoals Eleanor Roosevelt, een Amerikaanse politica die opkwam voor vrouwen, mensen van kleur en mensen die in armoede leven. Of Amelia Earhart, een dappere piloot die de Atlantische Oceaan was overgevlogen. Tijdens haar laatste jaar op de middelbare school was Ruth hoofdredacteur van de schoolkrant. Speelde ze cello en had ze meerdere studiebeurzen gekregen. Celia was trots, maar ook bezorgd. Ze had kanker en hoopte dat ze Ruth's diploma-uitreiking nog mee kon maken. Helaas overleed ze slechts een paar dagen voor de uitreiking. Ruth was heel erg verdrietig. Ze twijfelde of ze thuis moest blijven om voor haar vader te zorgen. Maar ze wist dat haar moeder dat niet zou willen. Niet zou willen dat ze opgaf. Dus vertrok ze naar de Cornell Universiteit.
Wie ben je en waar hou jij je mee bezig?
Ik ben Mirjam de Blecour en ik ben advocaat bij Baker & McKenzie in Amsterdam.
Wat was jouw meisjesdroom?
Dat vind ik altijd een hele moeilijke vraag, want dan moet ik heel lang terugdenken. Maar toen ik jouw leeftijd had, wilde ik tandarts worden. Want het leek mij heel leuk om dingen heel mooi te maken. Alleen toen zeiden mijn ouders, ja, maar je houdt heel erg van praten met mensen. En mensen die in de tandartsstoel zitten, die zijn altijd bang voor de tandarts. Dus misschien dat je dat niet zo'n leuke baan vindt. En toen ben ik van gedachten veranderd.
Wat vind je leuk aan je beroep?
Ik vind het allerleukst om samen te werken met mijn collega's. En ik heb een heel groot team met allemaal jonge mensen. En ik vind het heel erg leuk om hun verder te brengen. Dat vind ik op dit moment in mijn carrière. En toen ik jonger was, toen ik net begon, vond ik het heel leuk om technische vak helemaal onder de knie te krijgen. En om gewoon de allerbeste in mijn vak te worden. Veel jonge vrouwen waren naar Cornell gekomen om een echtgenoot te vinden in plaats van om te leren. En als een vrouw wilde dat een man haar leuk vond, moest ze doen alsof ze veel minder slim was dan hij. Ruth date tijdens haar eerste jaar met een aantal mannen, maar de meeste zochten naar een vrouw die kon koken en schoonmaken. Maar Ruth had een ander soort leven voor ogen. Een leven dat uit meer bestond dan alleen maar het huishouden. In haar tweede jaar op Cornell ontmoette ze een ander soort man. Marty Ginsburg was lang en spontaan, terwijl Ruth klein en heel verlegen was. Ze was serieus, maar het lukte Marty om haar aan het lachen te maken. En hij was de eerste man die het leuk vond dat ze slim was. Toen hoorde Ruth over het beroep advocaat. En ze werd nieuwsgierig. Waarom worden we niet allebei advocaat, stelde Ruth voor. En Marty was het daar helemaal mee eens. Nadat ze waren afgestudeerd, trouwden Marty en Ruth en kregen ze een dochter. Toen Ruth rechten ging studeren aan Harvard, zaten er meer dan 500 studenten op deze universiteit. En slechts 9 daarvan waren vrouwen. Ruth had moeite met de studie en kreeg het nog moeilijker toen ze hoorde dat Marty ziek was. Elke ochtend bracht Ruth Marty naar zijn behandelingen tegen kanker. En dankzij de steun van Ruth herstelde Marty en maakte hij zijn laatste jaar rechten af en kreeg een baan bij een advocatenkantoor in New York. Dus verhuisde het gezin en stapte Ruth over naar de Columbia University in New York en studeerde af als beste van haar klas.
En toen?
Toen Ruth haar rechtenstudie had afgerond, wilde geen enkel advocatenkantoor of rechtbank haar aannemen. Een van de advocatenkantoren had al een vrouw aangenomen en vond dat ze er niet nog een nodig hadden. Soms stond er op de vacature: we zoeken alleen mannen, geen vrouwen. Na maanden zoeken nam een rechter haar met tegenzin aan als griffier, om vervolgens aangenaam verrast te zijn door haar intelligentie en haar harde werk. Ruth was een uitstekende advocaat en ze werkte aan verschillende zaken. Een vrouw moest van haar baas ontslag nemen nadat ze zwanger was geworden. Een man kreeg geen weduweuitkering omdat alleen een vrouw die kon krijgen. Talloze werkende vrouwen kregen niet hetzelfde loon als hun mannelijke collega's. Meisjes werden niet toegelaten tot scholen en sportteams. Sommige van deze zaken haalden zelfs het hoogste gerechtshof in het land. Het hoogste gerechtshof van de Verenigde Staten. Op een kille dag in januari vertegenwoordigde Ruth luitenant Sharon Frontiero, die onterecht geen vergoeding kreeg voor huisvesting. Terwijl Ruth sprak, werd haar stem steeds krachtiger. Tijdens haar toespraak stelden de rechters geen enkele vraag, wat zeldzaam was. Vaak werden advocaten zo vaak onderbroken dat er geen tijd meer was voor hun argumenten. Toen ze klaar was, was Ruth bang dat ze misschien niet eens hadden geluisterd. Maar een paar maanden later hoorde ze dat ze de zaak gewonnen had.
En toen?
Toen rechter William Brennan de beslissing aankondigde, herhaalde hij Ruth woorden uit haar slotpleidooi. Amerika heeft een lange en ongelukkige geschiedenis van seksendiscriminatie, die vrouwen niet op een voetstuk plaatst, maar in een kooi. Sharon was dolblij met de uitspraak en ontving het geld dat de luchtmacht haar schuldig was. Maar Ruth was minder blij. Ze had gehoopt dat de rechtbank zou beslissen dat alle genderdiscriminatie verkeerd was en niet alleen in dit ene geval. Ruth pleitte 6 keer voor het Hoge Rechtshof en won er 5. Met elke zaak legde ze de basis voor meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen.
Wat vond je als kind leuk om te doen na school?
Ik heb 2 zusjes en een veel jonger broertje. En met mijn zusjes waren we eigenlijk altijd in de tuin te vinden. We hadden kippen, konijnen, we hadden een varkentje, we hadden geiten. Dus wij waren eigenlijk altijd in de tuin.
Hoe herken jij jezelf in deze rebel?
Ik herken me wel een beetje in haar, want ik vind het ook heel belangrijk om voor gelijke rechten te vechten. Dat heb ik ook altijd gedaan. Ik heb de afgelopen 4 jaar in de Senaat gezeten. Ik was senator en in die rol is ook de wet ingestemd om meer vrouwen in de top van het bedrijfsleven te krijgen. En dat vond ik een hele leuke wet om te behandelen. Wat ik ook herken in haar, niet dat ze klein is, want ik ben heel lang, maar ik was vroeger ook verlegen. Misschien juist omdat ik zo lang was. Maar als je verlegen bent, want heel veel jonge meisjes zijn verlegen, daar kan je heel makkelijk overheen komen. Ik vond het bijvoorbeeld heel eng, ook toen ik net advocaat was geworden, om voor een groep mensen te gaan staan en om een verhaal te vertellen. En wat ik wel heb geleerd, als je het gewoon vaker doet, dan word je er steeds beter in. Dus oefening baart kunst, dat is het wel echt. In die tijd kreeg het land een nieuwe president, Jimmy Carter. Toen hij aantrad, werkten er bijna geen vrouwen in de rechtbanken bij het Hooggerechtshof. President Carter was vastbesloten om daar verandering in te brengen. Vanwege haar ervaring kwam Ruth op de lijst van genomineerden. Maar tijdens haar eerste gesprek werd ze door een panel van mannen ondervraagd over zakenrecht, wat niet haar specialiteit was. "Jij bent gewoon te onervaren," zeiden ze tegen haar. Ruth was ontmoedigd, maar op 14 april 1980 nomineerde president Carter haar opnieuw. Dit keer voor het Hof van Beroep voor het District Columbia. Veel mensen waren tegen haar nominatie, maar uiteindelijk stemde slechts 1 senator tegen. In juni werd ze aangenomen. Ruth vierde het met een gefrituurde kip. Ze werkte 13 jaar bij het Hof van Beroep en al die tijd werd Ruth door velen bewonderd als een eerlijke en betrouwbare rechter. Dus toen president Clinton op zoek was naar een vervanger voor het Hooggerechtshof, nodigde hij Ruth uit voor een gesprek. Ze was klein, maar had heldere ogen en een scherp verstand. Hij stelde haar een paar vragen en wist binnen een paar minuten dat hij haar zou kiezen. President Clinton kondigde haar benoeming aan op een zonnige dag in de rozentuin van het Witte Huis met Ruth aan zijn zijde. En toen het haar beurt was om te spreken, sprak ze liefdevol over haar moeder. Ruth kwam graag tot overeenstemming met haar collega-rechters. Maar naarmate de tijd verstreek, merkte ze dat ze het vaak oneens was. Na elke zaak die het Hooggerechtshof behandelt, bespreken de rechters de zaak en stemmen ze. Om een zaak te winnen, moeten degenen die voor het hof verschijnen een meerderheid van de rechters overtuigen om het met hen eens te zijn. De rechters schrijven dan de officiële beslissing van het hof, de zogenaamde hoofdopinie. Als ze het niet met elkaar eens zijn, kunnen degenen die in de minderheid zijn een afwijkende mening geven.
En toen?
Toen de rechtbank het stemrecht van alle burgers, ongeacht hun huidskleur of afkomst, niet beschermde, nam Ruth een afwijkende mening aan. Een afwijkende mening kan de uitspraak van de rechtbank niet veranderen, maar Ruth hoopte dat haar mening mensen zouden leren over ongelijkheid. Maar soms maakte haar afwijkende mening een veel groter verschil. Thuis kon Ruth zich geen betere partner wensen dan Marty. Hij overtuigde Ruth vaak om 's avonds minder lang te werken en verleidde haar met zelfgekookte maaltijden. Marty kreeg in 2010 voor de tweede keer kanker, maar was nog steeds in de keuken te vinden om ervoor te zorgen dat Ruth iets te eten kreeg. Na 56 jaar huwelijk stierf Marty. Ruth's hart was gebroken en haar beste vriend was er niet meer. Maar het was een belangrijk moment voor het Hooggerechtshof. Het was de allerlaatste dag waarop de grote beslissingen werden genomen. Haar kinderen zeiden dat ze geen dag in de rechtszaal mocht missen. Dus met een zwart lint in haar haar zat ze in de rechtszaal. Haar gezicht bleek, maar haar stem vast. Het was een van de moeilijkste dingen die ze ooit had gedaan. Maar ze wist dat Marty haar in de rechtbank had gewild. Ruth was tot haar 87ste nog rechter in het Hooggerechtshof. Daarnaast ging ze naar de opera, reisde ze de wereld over en sportte ze 2 keer per week. En net als toen ze student was, bleef ze soms de hele nacht wakker om te werken. Wat ik in mijn leven het meest bevredigend vond, zegt ze, is dat ik deel uitmaakte van een beweging die het leven beter maakte. Niet alleen voor vrouwen. Ik denk dat genderdiscriminatie slecht is voor iedereen. De kans krijgen om onderdeel te zijn van die verandering geeft enorm veel voldoening. Ruth Bader Ginsburg was absoluut een rebel. Ze was inspirerend voor velen, ze was zelfverzekerd en ze vocht om de Verenigde Staten een veel eerlijkere en rechtvaardigere plek te maken. Haar rebelse geest bracht haar helemaal naar het Hoge Rechtshof van de Verenigde Staten. Op vrijdag 18 september 2020 overleed ze na een lang gevecht met kanker. Maar tijdens haar leven vocht ze onvermoeibaar, niet alleen voor de rechten van vrouwen, maar voor de rechten van iedereen.
Heb je als vrouw wel eens onrecht ervaren?
Ja, dat heb ik zeker. Dat is al heel lang geleden. Maar een collega van mij, een man en ik, konden allebei hoger opkomen binnen ons bedrijf. En er was ook plaats voor ons allebei. En toen kwam hij wel hoger op en ik niet. En dat vond ik heel oneerlijk. En daar heb ik gevochten. En toen heb ik toch die promotie ook gekregen. En toen heb ik me voorgenomen om altijd te blijven vechten voor alle vrouwen.
Welke tips geef je aan kinderen die hun droom willen bereiken?
Twijfel nooit aan jezelf. Steek ook je vinger op als er baantjes worden vergeven. Dus word klassenmentor of ga een verhaaltje schrijven voor de klas. Probeer ook een verhaaltje voor de klas te vertellen. Laat je nooit tegenhouden door iemand, want je kan worden wat je wilt.
Je luisterde naar Bedtijdverhalen voor rebelse meisjes. Volgende keer een nieuw verhaal over een andere rebel. Abonneer je in je favoriete podcast-app, laat een review achter en mis geen enkel luisterverhaal van Abel.
Dankjewel voor het luisteren.
Tot de volgende keer.
Tijd voor audio, tijd voor Abel.
Abel!